Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 15e zondag afdeling, de 38e vraag en het antwoord. Zondag 15, vraag en antwoord 38. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 38, waarom heeft hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden? En hij antwoordt daarop, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Tot zover. Overdenken wij met elkander het vonnis geveld en letten daarin op onze schuld en in de tweede plaats op Gods gerechtigheid. Het vonnis geveld. Wij letten op onze schuld en op Gods gerechtigheid. Ik zei verleden week dat wij nog een ogenblik stil moesten staan bij de laatste woorden van het voorgaande antwoord. Dat ging over zijn lijden, wat hij daarmee heeft verworven, namelijk Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Maar goed, ik wilde toch gaan ook vanavond, zo de Heere wil, vraag en antwoord 38 kort met elkaar overdenken. En daarom wilde ik die genade en die gerechtigheid en het eeuwige leven, welk hij verworven heeft, trachten hoofdzakelijk nu te noemen in verband met zijn lijden en veroordeling door de rechter Pontius Pilatus. Om daaruit iets te vernemen van de genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven die hij verworven heeft voor zijn kerk. Dat deze Pontius Pilatus niet voor niets genoemd wordt in de belijdenis van alle eeuwen en tijden, dat kunt u daaruit en daaraan reeds opmaken, dat de naam van deze rechter, deze stadhouder, dat hij zoveel eeuwen lang reeds in de kerk wordt genoemd. Al is het dan niet in een positieve zin, hij wordt toch genoemd als zijnde de persoon die de Heer Jezus Christus veroordeeld heeft. Hij trad op in die dagen als de wereldlijke rechter, daar ter plaatse in Jeruzalem. En daarin wordt het al reeds duidelijk dat dit voor de kerk van grote betekenis is. En dat hij in die veroordeling door de rechter Pontius Pilatus niet een samenloop van omstandigheden en toevalligheden heeft gezien, maar dat ze daarin heeft zien ontvouwen het grote raadsbesluit van God, zodat het niet anders kon dan dat hij door de wereldlijke rechter ter dood veroordeeld moest worden. En daarom zoveel even na het leven en de rechtspraak van Pontius Pilatus wordt nog steeds in de kerk en ook door de Heidelberger aandacht geschonken aan dit grote feit dat hij de man geweest is die Christus ter dood heeft veroordeeld. En als wij iets van de achtergrond daarvan zouden begeren te noemen, dan zouden wij als achtergrond willen kiezen het woord van de apostel: er is geen macht dan van God. Alle macht die Pilatus tentoon spreidt, daarvan zegt Jezus: gij zoudt die macht niet hebben, indien ze u niet van boven gegeven waren. De Heer Jezus voelt zich niet overgeleverd aan de willekeur. en de toevalligheid van het lot. Maar de Heer Jezus ziet uit de vernedering waarin hij zich bevindt. Uit die doodlopende weg voor het oog ziet hij nochtans op de achtergrond de waarheid: God de Heere regeert. Beeft gij volkeren? En hier zou je haast zeggen: beeft gij zonen Davids en eert zijn hoog bevel die bij Israël tussen cherubs woont. Dat is alles even raadselachtig. Dat is alles even wonderlijk en even onuitsprekelijk als wij deze dingen zo zouden noemen. Maar toch is het zo. De Heere Jezus zelf heeft het gezegd: gij zoudt die macht niet hebben om mij te doen kruisigen, tenzij hem u niet van boven die macht gegeven waren. Dat is wat, als ge daar eens een ogenblik over denkt. Dat de Heere Jezus daar in alle naaktheid, in alle pijn en in alle smart, op de achtergrond die God en Vader eert, door wien de koningen regeren en de vorsten gerechtigheid doen, die ook hun geest af kan snijden als druiven, zodat al hun raadslagen vergaan. En daarin ligt iets van het geheim verklaard, dat de kerk altijd deze zaak heeft overwogen. De grote betekenis van zijn openbare veroordeling door de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. Omdat de kerk als het ware daar, waar de Heilige Geest het geloof richt op dat woord en op die Christus der Schriften, daar gaat Petrus zeggen dat het naar de bepaalde raad en voorkennis van God is, dat zij deze Jezus hebben overgeleverd in de handen van moordenaren en van Pontius Pilatus. Wanneer wij echter daaruit zouden menen te mogen opmaken dat dan onze schuld niet zo erg zou zijn, dan zijn wij weer verkeerd. Dan zijn we verkeerd. Sprak immers de Heere Jezus ook niet tegen Pilatus, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde gedaan dan gij? Want daarin werd vervuld: mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Nee, het neemt niet weg. De schuld. De grote schuld. Immers de Heer Jezus sprak in de gelijkenis: en ten laatste zond hij zijn zoon. Maar ze zeiden: komt aan, deze is de erfgenaam. Laat ons hem doden. Wat zal die Heer dan doen? Hij zal die kwaden een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard nemen. En hij zal hem aan anderen geven. Opdat hij zijn vrucht zal oogsten. Nee. Dat onschuldig veroordeeld zijn van de Heer Jezus, dat is ook schuld aan de zijde van de mens. Een grote schuld, een vreselijk onrecht is er gepleegd door de mens. In haat, in boosheid, in zelfhandhaving heeft hij hem ter dood verwezen, hem, de levende en ware tabernakel Gods. En dat toch, en dat is nu eenmaal het geheim van Gods onbegrijpelijke grootheid, dat de Heere door alles en in alles zijn raad uitvoert, zodat we de Heere God niet onderworpen mogen zien aan de grillen en het woede van de mensen, ook van de godsdienstige Joden, zeker niet. Maar dat de Heere ondanks al hun woede en al hun wraaklust zijn grote lof nog groter maakt en zijn raad alleen doet bestaan. De Heere had in het paradijs aan de mens de dood gedreigd, de volle dood. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat was het oordeel over de zonde. Het oordeel over de godsverlating. Het oordeel over dat schepsel wanneer het zich op zichzelf zou willen ontwikkelen, buiten God. Want het schepsel werd geschapen door God in de innigste verhouding met hem. Hij was ons leven, onze zuurstof, onze adem toch. Maar de verzelfstandigde mens moet ten dode gedoemd zijn, krachtens Gods schepping ook. Hij was naar God geschapen, dragende zijn beeld. En nu is dat vonnis, of dat oordeel Gods uitgesproken, stervende zult gij sterven. Maar wanneer die mens, Adam en wij in hem, nu God verlaten hebben, dan vindt u nog wel terug, gij zijt stof. Gij zult tot stof wederkeren. Maar de voltrekking van het vonnis, gij zult de dood sterven, blijft achterwege. Want ge zult het met mij eens zijn, dat hoe diep de dood ook ingevreten is en doorgegaan is tot alle mensen, wanneer wij het volle gewicht van het oordeel hadden moeten dragen, dan had terstond de aarde verdwenen en het mensenpaar had verzonken in een duistere nacht. Immers de volle dood kunnen wij niet omschrijven als een wederkeren tot het stof. Maar de volle dood, dat is geestelijk, dat is lichamelijk en dat is eeuwig versterven buiten God en zijn gemeenschap. En in plaats daarvan gaat de Heere zeggen, gij zult tot stof wederkeren en nog veel meer, dat is nog positiever, hij gaat zeggen, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de versenen vermozzelen. Daar merk je aan dat vonnis niet voltrokken werd aan het mensenpaar. Wel zijn wij geestelijk doden in Adam. En Adam was ook een geestelijk dode. Dat blijkt uit zijn verontschuldigingen en de schuld werpen op zijn vrouw en op de Heere. Maar God openbaarde zich aan deze doodschuldige niet als de God die het schepsel nu voor eeuwig vonnist en in banden des doods besluit, maar God openbaart zich aan dat schepsel als de roepende God. Waar zijt gij? Zodat wij daaruit kunnen zien hoe bij aanvang al reeds de voltrekking van het volle vonnis over het mensenkind werd opgehouden, wederhouden. Dat wil niet zeggen dat de Heere God met eerbied gesproken spijt heeft gehad, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan zijn rechtvaardigheid niet prijsgeven, dat behoort tot zijn allerinnigst wezen. Zijn liefde is liefde tot het recht. Vandaar dat een eenzijdige beklemtoning daarin van Gods liefde en hoe kan dit en hoe kan dat is zo geheel ten onrechte. Want de liefde is hard als het graf en sterk als de dood. Die liefde duldt geen verbreking van de trouw. Die duldt geen aanval op zichzelf. Integendeel. Die liefde duwt en dringt de aanrander naar buiten. Daarom is het ook Gods liefde en zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid, al zijn deugden, die dat mensenkind buiten de kring der gemeenschap moeten dringen. En dat is bij God niet veranderd. Maar er openbaart zich reeds iets in die roepende God, openbaart zich iets van de verborgenheid van zijn raad, dat eer de nood er was, eer de dood haar intrede deed, eer de verlorenheid er was, had God in zichzelf, de heilige drie-enige God, had reeds een weg, een verlossing, een uitredding, een zaligmaker besteld. Maar dus niet ten koste van het recht. Niet om te zeggen vooruit maar. Het is wel erg, maar om ze nu met de eeuwige dood te straffen, dat is ook erg. Nee, in die zin niet. Want dan hebben wij tijdelijke en eeuwige straffen over ons hoofd gehaald. En nu is dat vonnis, hoewel de lichtstralen van dat vonnis uitschoten telkens weer. Dat lees je in het woord. Als de werker van het kwaad in een jammerstaat valt. Maar dan nog is het omsluierd. Dan nog wordt de volle toren van God niet openbaar. Dan nog is er een zekere wederhouding. Dan nog spreekt telkens weer het ingewand van Gods barmhartigheid. Doch hij gedacht aan zijn verbond. Dan nog zingen wij in Psalm 106. Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonde uitgeteerd. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan en hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. Maar dat vonnis, de voltrekking aan dat vonnis over al die zonden van die mensenkinderen, die zonden van dat volk, die melaatsheid van de Aman de Syriër, die daar was weggewist door zijn onderdompeling in de Jordaan, dat kan toch eigenlijk niet. Het water kan toch niet reinigen van al onze zonden. Daar moet toch een achtergrond zijn. Daar moet toch een bodem zijn dat één komen zou. Om die last en dat oordeel, die ongerechtigheid en al die plagen, om die op zich te nemen vrijwillig. Evenzo al die Israëlieten die leven de tabernakel en later de tempel verlieten. Omdat het vonnis des doods was voltrokken aan een dier. En miljoenen liters bloed op de tempelberg gevloeid hebben. Dat alles was toch in feite niet genoegzaam. Er ging toch een schreeuw uit alles uit. Dat het wezen der zaak aan het licht mocht komen. En dat hij zou komen. Die met ene offerande in eeuwigheid zou volmaken. Alle degenen die geheiligd worden. Daarom, al werd het vonnis bij de aanvang niet voltrokken. Hoewel het oordeel uitgesproken was, Nochtans wil dat niet zeggen dat God zijn vonnis heeft afgeschaft. Het is een uitstel. Een uitstel, maar geen afstel. Want God is het die de rechtvaardige is. Het onrecht kan in zijn mond niet gevonden worden. En daarom wentelt alles heen onder die oude bedeling naar die grote priesterkoning, die profeet van de allerhoogste God, die alles zou zijn, lam, priester, altaar. Aan wien het vonnis des doods voltrokken zou worden, en van wien de dichter zong, ik kom, o God, in de rol des boeks is van mij geschreven. Waar zijt gij? Alle eeuwen door zag geen Adams kind ruimte om bij God te komen en te zeggen, ziet, hier ben ik. Totdat hij kwam, ik kom om uw wil te doen. En in de volheid destijds is hij ook gekomen. Zie je, want die genade, die gerechtigheid en dat eeuwige leven waar Gods kinderen en zangers van de oude dag van gesproken hebben in de psalmen en profeten, dat is niet zomaar een goeigheid van de Heere, maar daar zal duur voor betaald moeten worden. Dat is een gerechtigheid, ja dezelfde gerechtigheid waardoor Paulus zalig geworden is. Een gerechtigheid die voor God geldt en die redt van de dood. Daarom wil het wel zijn en het zal ook wel zijn. Want hij is rechtvaardig in al zijn wegen en paden. En het oordeel zal wederkeren tot gerechtigheid. Dan zal toch ook het vonnis moeten worden voltrokken. Dan zal het volle vonnis moeten worden uitgesproken. Dan zal hij toch ter dood verwezen moeten worden. Nu zie eens. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Want het was een lijden. Een lijden, al was het een daad, dat daad, dat was lijden. Want het ging erom, om in de grote omwenteling, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gij werpt vergramd thans uw gezalfde neer. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn kroon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. In die ontzaglijke omwenteling, die naar het ons voorkomt, een gevolg was van het joelen van de begeestering, de duivelse begeestering van een Sanhedrin, een hoge raad en duizenden verhitte gemoederen, dat hij nou in dat alles moest blijven bij de waarheid, er is geen macht dan van God. Dat hij moest blijven bij het woord, in een onuitsprekelijk betrouwen op God. Het zou niet gebeuren als vader niet zeide,
veroordeel hem, vonnis hem.
Het is ons mensen eigen om tegen de buitenkant van de dingen aan te zien, begrijp je? En dan belichten wij alles vanuit onze aanpak en zoals wij het zien. Dat voelt u wel aan. Zo begrensd, zo opgesloten zijn wij in onszelf. Kunnen niet uitkomen. En dat is toevallig, zeggen we. En als dat nou zo niet was geweest, dan zou dit. En als dat nou juist op dat moment niet gebeurd was, dan had alles een heel andere keer gehad. En dat is ook menselijk. De prediker zegt, tijd en toeval wedervaart hun allen. Tenminste, als we gewoon zo vanuit dit leven het uitgangspunt nemen, dan zeg je, er komt bij geval een priester voorbij, of een leviet. En een Samaritaan. Zo zou je ook zeggen, daar staat nou bij geval een Heer Jezus. Die doordat hij niet begrepen werd en doordat het volk niet wil verstaan en omdat de tijd er niet rijp voor was, zo hebben sommige modernen het uitgelegd. Nou ja, gaat het niet en wordt hij gekruisigd, zo gaat het nog, zeggen ze. Zo gaat het nog. De wereld is daar nog niet rijp voor. Dan zien men een samenloop van omstandigheden, ook in de veroordeling onder de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. Maar u voelt wel aan, dan is het hart van deze belijdenis van de kerk, dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, dan is het hart eruit. Want boven al deze dingen, deze menselijke benaderingen en zienswijzen, is er één die eraan vasthoudt, gij zou die macht niet hebben, tenzij gij hem van mijn vader ontvangen had. Maar voel dan het gewicht, het lijden, de lode last die op hem drukt en die hem neerdrukt, in al zijn ziel en zintuigen. God heeft gezegd, vloek Jezus. En dat God tegen Simi gezegd heeft, vloek David. Met andere woorden, het gebeurde daar niet voor niets. God riep de ruimte, dat Simi de ruimte had om de knecht op des Heeren te vervloeken en hem stenen na te werpen. Daar kon je nog van zeggen, o, dat is alles vrucht van onze zonde. Want David was de Christus niet, en Salomo niet, en niemand was de Christus dan deze Jezus van Nazareth. Dan was er altijd wanneer Gods geest hen ontdekte, o God, ik ben schuldig in mijn vaders huis, maar wat hebben deze schapen gedaan? Dan was er zelfs voor een verworpene nog ruimte, voor de bittere schreeuw, Absalom, mijn zoon, ware ik voor u gestorven. Dat kan niet. David kan niet sterven voor zijn zoon. Er is maar één zoon die voor David gestorven is, en voor zijn ganse kerk, dat is de Heer Jezus van Nazareth. Maar dan zal het ook in de volle zin van het woord een sterven zijn, een allerdiepste dood en nood. Dan moet hij ook door alle gronden heen weg veroordeeld worden. En dat is eigenlijk de diepe betekenis, iets daarvan, dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus. Die man zit daar. Nou, wij zeggen ook toevallig, maar naar Gods eeuwige raad was hij toen de rechterstadhouder. Hij was toen vertegenwoordiger van het Romeinse gezag en het Romeinse recht. Dat was hij. En al heeft hij zich dan in 1000 bochten gewrongen, al heeft hij alles op alles gezet om de situatie een weinig te redden, door welke motieven ook bewogen. Hij heeft tenslotte met een enkel woord of een enkel uitspraak of een enkel gebaar geoordeeld dat hem zou geschieden naar hun wil. En dat deed hij als vertegenwoordiger van het recht. En daarmee heeft hij de Heer Jezus officieel buitengesloten, buiten het leven, buiten het burgerschap, buiten alles. En Jezus kon zich toch ook niet op de keizer beroepen? Want Jezus had maar één God en Vader. Die had alleen maar het allerhoogste beroep en dat is afgewezen. Er is geen plaats meer voor. Nee. Betaal. De schuld. Betaal. Het vonnis volvoerd. Daarom is die Psalm 76 zo aangrijpend. Toen God ter hoge vierschaar steeg. Het zachtmoedig volk, moet je maar even als bijzin beschouwen, verlossing kreeg. Toen zijn mond het vonnis streek, o, toen was er een keerpunt, een ontzaggelijk ogenblik, in de tijd aangebroken, zoals er nooit aangebroken is. Dat brak toen aan. Iets wat met geen duizend woorden te benaderen is, het is onbeschrijfelijk. De wraaklust des mensen, de gramschap des mensen, die hem loffelijk zal maken. Gods mond gaat het vonnis vellen, uitvoeren. Want daar staat die ter dood verwijzing in het paradijs. Ten dag als gij daarvan eet, gij zult de dood sterven. En dat is niet uit te wissen met niets. Daar moet aan voldaan zijn. Daarin zoekt God gerechtigheid en de verheerlijking van zijn deugden. Hoe groot is dan het geheim en de onbegrijpelijke raad Gods, dat hij, daar wij toch als schuldigen hieronder verkeren. Wij schuldigen. Want het is toch een grote krenking van het recht. Het is toch rechtsverkrachting dat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld is. Dat is toch rechtsverkrachting in die zin. Dat tegen alles in wij hem geen plaats waardig hebben gekeurd onder ons. Omdat hij ons openbaarde, en dat klinkt wel hard mensen, maar het is zo. Omdat hij ons het hart van de Vader, omdat hij ons Gods wet leerde. Geloof, barmhartigheid en liefde. Omdat hij ons, wijze mensen, rabbi's, schriftgeleerden, wetgeleerden, doorzag. Omdat hij de klemtoon legde op de genade, de gunst van God. Omdat hij als een die dient in het midden kwam. Zie, nou, daar moet je toch blij mee wezen met zo iemand. Daar kunnen wij niet blij om wezen. Omdat wij zijn de dienstige geesten. Wij zijn de godzaligen. Wij zijn de vromen. Wij zijn eigenlijk in dat opzicht. In de grond van ons bestaan zo vrijzinnig. Dat het ons helemaal niet aanstaat om nu als goddeloze gerechtvaardigd te worden. Die het op zijn dood hadden gemunt. Dan willen we toch minstens als bekeerde mensen. En als bekeerd wordende mensen een rol meespelen in dat gericht. Maar mag ik u dat er nog eens zeggen? De enige rol die Adam daarin gespeeld heeft, is een rol van afschuwelijke leugen, haat en vijandschap, opgezwiepte harten. Dat is de enige rol. die we in het gericht Gods hebben meegesproken. Dat is alles wat de mens naar voren kon brengen. En als dan die Pilatus gezegd heeft, zie de mens. En het lijkt een ogenblik alsof de mensen wat bloed voor het hart krijgen. Als ze daar die geschandvlekte koning zien staan met zijn spotkleed om. En een kroon van doorn op het hoofd geslagen. Dan zou je zeggen, even lijkt het alsof ze het er te kwaad mee krijgen. Maar de overpriesters heffen met groot geluid aan. Kruist hem, kruist hem. Want hij heeft zichzelf een koning gemaakt. Hij heeft zichzelf, dat is nog erger, Gods zoon gemaakt. Dat is toch een godslastering. Naar onze wet moet hij sterven. En tenslotte hebben ze zichzelf als volk van God afgesneden. Toen ze eenparig hebben geroepen. Wij hebben geen koning dan de keizer. Hoe verschrikkelijk komen alle lijnen hier samen in het dodelijk tijdsgevricht. Dat God zijn oordeel, zijn vonnis gaat voltrekken aan zijn zoon. En daarom Pilatus mag knoeien wat hij wil. De schuld die kan groot en die is groot. Want Revius heeft het gezegd, dat hen zijn de Joden niet, Heer Jezus. Die u sloegen en spuwden in het gezicht. Wij zijn het. Want zij waren Joden. Mensen. En wij zijn mensen. God zocht alom. En ach, hij vond er geen. Wij zijn niet anders, bedoel ik. Wij zijn ook uit die ene wortel voortgekomen. Uit Adam. Dus daar is een zekere verbondenheid daarin. Daar is een gemeenschap. Vandaar als Daniel aan de Heere spreekt, dan zegt hij, Heere wil alsjeblieft die mensen, maar bij ons is de beschaamdheid des aangezichts en de ongerechtigheid. Hij is deel van dat volk, van dat verloren volk, van dat ellendige volk, dat altijd weer trouweloos de Heere de rug toekeerde. Kijk, en daarom zei ik u, daar kun je eigen in zien. Kom niet altijd openbaar en ik hoop dat de Heer dat ook doet met ons, met mate. Want anders zouden de vlammen eruit vliegen. Als we geconfronteerd worden met de Heer Jezus, wie hij waarachtig is. Moet ik het eens zeggen, dan kunnen we niet anders dan hem haten. Hem haat. Ik voel me niet gelukkig bij hem. Ik krijg het elke dag benauwder bij hem. Mijn weg loopt steeds meer dood bij hem. Waar hij komt, daar begint het van binnen op te spelen. Zou hij daar nooit kwaad doen? Ik wou dat Jezus ook maar eens wat deed. Wij kunnen de heiligheid niet meer verdragen. We kunnen die reine blik van hem niet meer dragen. We kunnen zijn goede woorden niet horen. Dat wekt verzet op. Nu is het al zo als in een maatschappij of in een gezin er eentje een klein beetje uitspringt. En dan is het alleen nog genade hoor. Is het alleen nog genade. Maar dan is het al gauw, wat denk je wel? Wat denk jij, schijnheilige? Je zal ook wel eens wat gedaan hebben. Voel je dat stuit al op verzet? Want wij zoeken gemeenschap in het kwaad. En het ergste is ondertussen, dat gaat door, ook in de kerk, dat is het erge. Die fariseeën, die hoge raad, die is er nog heel vroom bij ook. Principieel. Wij hebben een wet. Naar onze wet moet hij sterven. En dan kun je zeggen, naar hun wet, maar toch niet van onze wet. Ja, zo willen wij eruit springen. Daarom zeg ik u, als de waarheid komt, dan loopt het meestal zo storm niet in de kerk. Tenminste, dat heb je vaak. Want de waarheid, die is niet zo. Wat is het toch fijn dat we geloven met elkaar, hè? Wat is het toch heerlijk dit, dat we onze nood bij de Heere kwijt kunnen. En wat is dat toch fijn en dat toch fijn. Maar de werkelijkheid is, oh, wie kan het uithouden? Dat kan niet. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen geen schutsheer nog behoeder. Wat een schuld, hè. Daar kun je uitzien dat we niet heilbegeerig zijn. Daar kun je uit leren dat we niet zaten te wachten van nature niet op een zaligmaker. Daar kun je uitzien dat we niet zulke aanhouders zijn zoals ze wel eens net doen alsof. En daar nog in gesterkt worden ook. Dat nou, ja, de Heere zal toch geen bidden laten staan, blijf maar goed volhouden. Weet je dan niet uit het woord dat al die bidders en al die godsdienstige mensen en die godzalige mensen rust nog duur hebben gekend zolang Jezus leefde? Hij moet eruit, want ik ben de Zoon van God. En ik duld geen tweede naast mij. Ik ben een leider van het volk, niet hij. Ik ben wijs in de schrift, niet hij. Wat wou die zeggen, die man van Nazareth? Daarom is het dan ook een pijniging wanneer hij komt met zijn woorden, die ons eigenlijk een ogenblik in verwarring brengen. We weten er geen uitweg in. Dat is Jezus. Dan wordt het wonder nog veel groter, geliefde gemeente. Dan wordt het wonder zo onuitsprekelijk dat je zegt, ja, maar Heere God, hebt u dan zulke mensen nog willen zalig maken? Die nooit om u verlegen zaten, maar alleen maar met u verlegen waren. Wat moet ik met Jezus doen? Die zo hard waren dat zelfs die arme man die daar staat, zo was het dan toch voor hun ogen. Bespot en beschimd, waar ze toch eigenlijk niet veel gevaar van hoefden te duchten. Die zo als een toonbeeld van ellende en van allerlei spot en hoon daar stond. Ach, laat die man maar lopen. Maar nee, nee. Hij moet sterven. O, dat is onze schuld. Ik zeg wel eens dat er aarde gescheurd is voor Dathan en Abiram. Dat is waar. Maar dat de aarde niet gescheurd is daar op het Gabbata. Dat is een onuitsprekelijk wonder. Waarin je toch mag zien de vastigheid van des vaders raad en voornemen. Om langs zulk een weg op hem te doen komen. De straf die ons tevreden aanbrengt. Dat de Vader nou geen engelen zendt, maar door zulke gevallen schepselen het vonnis des doods laat uitspreken. En dan onschuldig. Tenminste, hij heeft nooit geen zonde gekend, nog gedaan. Opdat hij... Er staat niet, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Nee, opdat hij, dat wil zeggen, hij is aan het werk daar. Hij is aan het werk bezig dat de Vader hem op de hand gezet heeft om te doen. Het is zijn dienstwerk. Maar nu moeten we toch eens even letten op dat hij onschuldig, zeker, dat weten de catechismus al, wanneer hij ook zonde gedaan zou hebben, dan had hij voor zichzelf moeten betalen. Hij is de onschuldige. Maar toch moeten wij er terecht aan verbinden, geliefde, op dat hij door de wereldlijke rechter onschuldig toch veroordeeld is, opdat hij het strenge, rechtvaardige oordeel Gods op zichzelf zou doen voltrekken aan zichzelf. dat was niet onrechtvaardig. Want hij kwam als plaatsbekleder. Hij kwam als de zoon des mensen, de tweede Adam, het hoofd van een zoveel beter verbond. En als hij daarin komt en de joelende scharen spreken het doodvonnis uit, wij hebben een wet waarnaar hij moet sterven en Pilatus ook tenslotte geen ene uitweg meer ziende. Dat het nogthans in zijn zielservaring is, er is geen macht dan van God. Ja, Vader, al uw vijanden zullen vergaan. Ik ben uw vriend, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, zoon. Gij sluit mij in de banden, dat is uw werk, Vader. Dat hij achter al die schampere woorden, achter die vrome mensen die het Gabbata niet in durven te gaan, omdat ze zich zouden verontreinigen op deze feestdag, dat Pilatus de stoel naar buiten haalt om al zo recht te spreken. En dat Jezus daarachter weet, daar staat nu de Vader. En de Vader zegt, ik vind alle schuld in hem. Hij is des doods schuldig. Ik heb een wet en aan mijn wet moet hij sterven. Dat is het ontzaglijke. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet? Geen hond kan zijn bek verroeren tegen zijn wil. Ook geen Pilatus kan zomaar per ongeluk iets doen. Ook geen Joodse raad en Sanhedrin. Hoe godloos ook ze in hun handelwijze optreden, op de achtergrond staat voor Jezus de Vader die nu zijn rechter wordt en het vonnis velt. Hij is des doods schuldig. Gij zou die macht niet hebben, Joodse raad. Gij zou ook die macht niet hebben, Pilatus, indien mijn Vader ze u niet gaf. Heden, heden, om nu dat uitgestelde oordeel, ja, het is een groot woord, ik zeg het met eerbied, dat uitgestelde oordeel der verdoeming eindelijk van kracht te laten worden. In het jaar zoveel. Als al duizenden jaren verstreken zijn. En als God onder zijn verdraagzaamheid zijn vonnis heeft uitgesteld. En nu moet het komen. Daarom achter onze schuld in de onschuldige veroordeling. Of in de veroordeling van de onschuldige. Want wie kon hem overtuigen van zonde? Daarachter pakt zich samen en daar is op de gerichtstroon gezeten God. En daarom was ook onze gedachte en Gods gerechtigheid, onze schuld en Gods gerechtigheid. Want Pilatus zal zich moeten conformeren. Hij zal overeenkomstig moeten spreken. Gods oordeel dat zegt, ik vind alle schuld in hem. Hoewel hij voor Jood en Heiden uit moet roepen, ik vind geen schuld in hem. Zie eens hoe alle lijnen hier samenkomen. Nochtans zal hij hem ter dood over moeten geven naar zijn rechterlijke bevoegdheid. Omdat de Heere heeft gezegd, vloek Jezus. Omdat de Heere in de hemel zijn gramschap uitgiet over zijn kind. En het vonnis wat onder zijn langmoedigheid is opgehouden, kan niet langer meer uitgesteld worden. Het moet nu geschieden. Oh, en dan mogen we elkander wel toeroepen. Gij dochter Sions, aanschouw de koning Salomo. Op de dag van de vreugde zijns hart, op de dag van zijn bruiloft. hoe zijn moeder hem kroonde. Maar niet met de kroon van goud die Salomo, de koning, de zoon van David, op het hoofd kreeg gedrukt van zijn moeder Bathseba. Maar aanschouw hem die door zijn moeder, dat is zijn volk, dat is Israël. Dat is waar hij voor zover het vlees uit, voor zover het vlees aangaat, uit voortgekomen is. De zoon van David, waarmee die moeder hem kroonde. Op de dag van zijn grote droefenis. Zo tegen het middaguur. Terwijl de mensen al denken, het wordt tijd, we moeten gaan eten straks. Maar er is geen tijd voor, eerst Jezus weg. Hij moet weg. Een kroon van doornen, van spot en van hoon. Maar als nou Jezus in zijn bevinding, we spreken wel eens over bevinding, als Jezus dan bevindelijk bij iedere slag voelt, Vaders handen, de handen van de rechter, die doorwonden mij, want hij doodt en hij maakt leven. Wat hitte doet hem branden. Wat wentelt het allemaal heen naar het grote punt. En hij gaf hun over Jezus, naar hun wil, om gekruisigd te worden. Zie eens, hier daalt nu alle goddeloosheid van mensen en de goddelijke gerechtigheid in één punt samen over de zonen Davids, de Heer Jezus Christus. Hier wordt straks vervuld, werp hem uit in de buitenste duisternis. Niet om de tanden te knersen, maar om in uiterste zielsbenauwdheid de armen der ziel uit te strekken naar God, die zich verbergt en die alle toegangswegen heeft dicht gedaan. O, ja, ik zei u straks, het was wel hard, maar de waarheid is hard. Wij hebben niet op Jezus zitten te wachten. Wij keerden ons naar onze eigen weg. Maar als je dat nou gelooft, wat Jesaja zegt, wij dwaalden allen als schapen. Is het dan ook niet tot uw verwondering dat gij nu mag horen, o God, nu is het nog groter, dat u voor zulke booswichten, voor zulke miskenners, voor zulke gruwelijke zondaren, die ene tempel Gods afbreken, in plaats van de toevlucht te nemen onder zijn vleugelen, dat hij dat nu gedaan heeft om ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou te bevrijden, eruit weg te nemen. Ja, een mens zegt wel eens zo makkelijk, een hellevaart heb ik gemaakt. En een mens spreekt wel eens zo makkelijk over dat hij de deugde God zo lief heeft. En een mens die spreekt zo makkelijk hoe die in de vierschaar veroordeeld werd en dat hij ter helle nederzonk. Ondertussen drinken we nog een kopje koffie ook. En een mens zegt zo makkelijk, de een nog langer als de ander, ik heb zo lange tijd onder het recht Gods gelegen. Zou je dan dit niet eens bedenken? Hij is onschuldig door de wereldlijke rechter, de door God gestelde macht
ter dood veroordeeld.
En door de Vader schuldig verklaard, de hoogste rechter aan alle geboden. Als plaatsbekleder, let wel. Als plaatsbekleder, aan alle geboden schuldig. De grootste moordenaar, dief, overspeler, lasteraar, leugenaar. Die staat daar. Niet omdat hij iets gedaan heeft. Maar omdat hij in de plaats gekomen is. In de volle zin van het woord. Waar de slag moest vallen. Die plaats. En daar valt de slag dan ook. Waar zou je dan niet voorzichtig worden met al die grote woorden. Die wij dan gebruiken. Want ik lees hier dat hij zulks gedaan heeft. Om ons daarmee van het strenge oordeel Gods, dat oordeel dat van geen wijken en van geen wankelen weet, om ons daarvan te bevrijden, dat over ons gaan zou. Maar het is niet over ons gegaan. Het is over Christus gegaan. En in dat werk is het gegaan over zijn kerk, maar het ging over Christus. Dat over ons gaan zou het strenge oordeel Gods, opdat hij ons zou bezoeken, weerspannigen en tirannen, met zijn zegeningen. Opdat er ruimte zou komen voor die God in Christus, dat zijn woord vervulde, want ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. Dat het woord vervuld worden, is Efraïm mij niet een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind. Sinds ik tot hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Dat kan toch niet? Nee, dat kan zeker niet. Maar dat is nou de genade die verworven is en de gerechtigheid en het eeuwige leven. En daarom moest het vonnis aan hem voltrokken worden, opdat we in plaats van het strenge oordeel God zouden horen, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Opdat wij in onze kinderen zouden horen, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Waarom weegt gij niet de geld uit voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Opdat wij wel zouden bekennen, Heere, wij zijn uw gramschap dubbel waardig. Maar dat de Heere zegt, grimmigheid is bij mij niet. Want die ben ik verloren aan mijn lieve zoon, toen ik het rechtvaardig oordeel deed uitspreken over hem. O, hoe groot is dan de genade en de ontferming Gods, dat hij zo genade, ruimte voor gunst schept, ruimte voor gerechtigheid, ruimte voor het eeuwige leven en dat voor zulke rechteloze zondaren, die wel in de inbeelding rechten hebben, maar niet voor God zich waar kunnen maken. Zie dan hier in het heilige evangelie, daar gaan we weer naar huis, hij is ter dood verwezen. Opdat ik ellendige, die mijzelf moet herkennen, in die soldaten en in die joelende mensen en in die vrome schriftgeleerden en fariseeën, die allemaal in één punt het eens waren met elkaar, ruim op hen. Want we willen de rust hebben, we willen rust hebben. We hebben dat niet nodig wat hij doet. En dat hij dus niet tegenstaande het wel doet en zegt, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen, opdat uit dat stelletje weerspannige zondaren hij ook zich een kerk zou formeren, die verslagen in het hart zouden zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Of in het verborgene zouden vragen aan de Heere, Heere, ik heb alles verloren en verknoeid, ik denk dat ik u bedoel, maar ik heb nooit anders als mezelf bedoeld. En dat u nou mij bedoelt, zo'n eigen bedoelend schepsel. Zie toch op mij in gunst van boven. Bewijs mij uw genade. Verbind mij aan u en was mij en reinig mij van al mijn zonden. Want die buiten dit oordeel het oordeel tegemoet reist, die verzinkt in de rampzaligheid. Die buiten dit vonnis zelf gevonnist wordt straks, bij zijn sterven en in de jongste dag, die zal op 1000 vragen niet één antwoord kunnen geven aan God. Maar die hier door dat wonderbaarlijke evangelie en door de werkingen van die dierbare geest ontdekt wordt, daar staat die booswicht en daar hangt die enige zaligmaker. Waarlijk, hij is Gods zoon, die bestraald wordt met het licht der levenden, die mag het horen. O, het zachtmoedig volk, ben ik dat, Heer? Nee, dat kan toch niet, ik zachtmoedig. Ja, zegt de Heer, zo merk ik jullie aan in mijn lieve zoon. Zo ras uw mond het vonnis streek, uw oordeel van de hemel bleek, het zachtmoedig volk verlossing kreeg. Er wordt geoordeeld, rechtspraak gedaan in de zaal van Pilatus. Het is plaats, bijna. Nu heeft alles hem buiten gezet. De kerk, de maatschappij, de vrienden, zijn stadsgenoten, Nazareth, Jeruzalem, de stad des vredes, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, eruit, buiten de poort straks, alles. Opdat ten volle uit zou komen, waarlijk, de straf. Dat is de verdoeming, de vloek, die op ons rustte, heeft hij op zich geladen. Nou, geliefde gemeente, mannen en vrouwen, jong en oud, het is nog niet iets wat ik ervan heb kunnen zeggen. Want het is ondoorgrondelijk, maar mag je in je ziel iets proeven en smaken door het geloof. Dat heeft hij nu gedaan om mij ellendige te redden van dat rechtvaardige oordeel. Het heeft hij nou gedaan, hij onschuldig voor de schuldige en toch schuldig verklaard. Schep dan moed, want nu is er ruimte gekomen. Nu is er ruimte voor gezangen van bevrijding. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Want Jezus is heden ter dood gevonnist. En het gaat door. Het oordeel keert weder tot gerechtigheid. Zo wordt Sion verlost door recht. En haar wederkerende door gerechtigheid. Zo leren zij voor zijn aangezicht bukken en buigen en betuigen. Geef mij de allerlaagste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Amen.